50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
BNR's Big Five van de energiedilemma's wordt mede mogelijk gemaakt door Energiebeheer Nederland. Energiebeheer Nederland. Energizing the transition.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Deze week van de energiedilemma's. Onze CO2-uitstoot moet binnen nu en 10 jaar met de helft omlaag. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar wanneer elke oplossing tot nieuwe problemen lijkt te leiden? Kan dat überhaupt? Vandaag te gast Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor de portefeuille klimaat. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, we spreken elkaar op afstand. U zit in Brussel. En nou ja, met de coronamaatregelen is het niet verstandig om heen en weer te reizen.
Nee.
U zat de afgelopen dagen zelfs even in thuisquarantaine. Nu niet meer volgens mij dus? Alles goed?
Nee, nu niet meer. Nee, ik ben wel thuis. Nu, ik werk van thuis. We proberen ook bij de commissie zoveel mogelijk thuis te werken. Als we geen afspraken hebben, vandaag is een dag met gesprekken met u en andere afspraken die ik via de computer kan doen. Dus dan blijf ik thuis.
Ja, en zo worden de bewegingen beperkt.
Ja.
Ja. We gaan het uitgebreid over de energiedilemma's hebben, waar we het al de hele week over hebben, de Big Five. Maar we kunnen niet om de actualiteit heen. Even over corona. Nederland is koploper nieuwe coronagevallen in West-Europa. Als we naar de hele Europese Unie kijken, doet alleen Tsjechië het nog slechter, volgens mij. Hoe bekijkt u als Nederlander en als eurocommissaris die cijfers?
Ja, zorgelijk natuurlijk. En ik hoop dat mensen heel goed begrijpen dat de maatregelen die de regering aanbeveelt beter maar heel goed opgevolgd kunnen worden. Dan houden we elkaar een beetje veilig. En ik hoop dat dat ook doordringt bij iedereen. Ik vind dat de regering daarin een duidelijke lijn kiest. Maar dat werkt alleen maar als mensen het ook opvolgen.
Ja, want daar zit het misschien wel. U woont relatief dicht bij de Duitse grens. Ter vergelijking, in Duitsland momenteel gemiddeld 27 nieuwe coronagevallen per miljoen inwoners. Bij ons in Nederland 10 keer zoveel. Er wordt natuurlijk gezocht naar verklaringen voor dat verschil. Wat denkt u dat een verklaring zou kunnen zijn?
Ja, dat is voor mij net zo goed gissen als voor ons allemaal. Het zou best kunnen zijn dat in Duitsland de maatregelen die genomen worden wat strikter worden opgevolgd dan in andere landen. Misschien dat daar een verklaring in zit, maar het is voor mij ook alleen maar als van een afstandje waarneembaar. We hebben dat niet echt geanalyseerd, waar daar de verschillen vandaan komen.
Nee, want als u naar het coronabeleid kijkt, Duitsland en Nederland, maar als we naar het Nederlandse beleid kijken, is dat een succes te noemen, vindt u?
Ja, ik vind het echt wel heel makkelijk om vanaf een afstandje daar kritiek op te hebben of complimenten voor te geven. Ik zie gewoon in heel Europa dat de besmettingen snel toenemen en dat we ervoor moeten zorgen dat we zoveel dingen doen, luisteren naar wat ons gevraagd wordt, zodat we niet in een echte lockdown weer terechtkomen. Want dat zou echt heel schadelijk zijn voor mensen met een baan, voor onze economie. En ik hoop dat lidstaten hier ook van leren dat ze toch iets meer moeten samenwerken. Iets meer ook mensen dezelfde informatie moeten geven, dezelfde codes gebruiken. Zodat mensen niet zo in verwarring raken over het geheel.
Ja, want dat is het verwarren inderdaad. Dat vroeg ik me af, waar is het Europese beleid in deze? Volgens mij is de reflex in het voorjaar was de grenzen werden dichtgegooid. België plaatste zelfs zeecontainers op de grens met Nederland in de eerste fase.
Ja, dat is natuurlijk ook omdat dit alles wat met gezondheid te maken heeft, daar gaat Europa niet over. Dus dat doen de lidstaten zelf. En dan is de reflex bij de meeste landen nog steeds zo.
Grenzen dicht.
Ja, als wij weten het beter dan de buren. Ja. Dus als de buren niet doen wat wij doen, dan gooien we de grenzen dicht. Ik hoop dat we inmiddels hebben gezien dat dat niet echt een werkbare oplossing is.
Nee, in zekere zin voor Duitsland bijvoorbeeld wel. Die doen het 10 keer beter dan wij. Dus ik snap dat zij nu denken, build a wall, zoals Donald Trump zou zeggen.
Ja, maar de Duitsers zijn zelf daar redelijk terughoudend altijd in geweest. Ik vind op een aantal terreinen het Duitse voorbeeld denk ik wel navolgbaar. Ik vind ook dat Nederland dingen doet die waar anderen weer meer van kunnen leren. Maar dat uitwisselen van die gegevens, elkaar informeren en ook openstaan voor oplossingen van anderen die misschien beter zijn dan wat je zelf de beste oplossing vindt, ja, dat is wel even nodig. Want deze pandemie is misschien niet de laatste uitdaging waar we voor komen te staan.
Nee, sterker nog, er komen er misschien wel meer aan. Dat heeft misschien ook zelfs te maken met het klimaat dat verandert. Daar komen we dus over te spreken. Maar ja, ik vroeg me af, u zei al, hè, Europa gaat niet over gezondheid. Maar het is zo'n grote crisis dat ik me kan voorstellen dat de vingers jeuken om dan toch de regie naar u toe te trekken. Niet naar u, maar naar de commissie toe te trekken.
Ja, ja, kijk, met Europese instellingen is het altijd zo dat ze vinden dat ze overal over moeten gaan. Ik ben niet van die school.
Nee.
Ik vind het helemaal geen enkel probleem dat lidstaten hierover gaan. Ik vind het wel een probleem als ze allemaal te eigenwijs zijn om naar elkaar te luisteren en informatie te delen. En dat was het begin wel een beetje zo. Dat is wel veranderd nu, hoor. Men praat veel meer met elkaar, men luistert ook. Niet alleen maar praat men tegen elkaar, men luistert ook naar elkaar.
Ja, ja.
En ik ben wel optimistisch dat we nu een aantal dingen samen gaan oppakken. Maar dat moet wel vanuit de lidstaten zelf komen. Wij kunnen dat niet opleggen.
En wat zou er samen opgepakt moeten worden?
Nou, bijvoorbeeld dat je met elkaar afspreekt. We hebben die kleuren die we gebruiken bij de codes. Dat gaan mensen stilaan aan wennen en begrijpen. Maar laten we afspreken dat we daarbij precies dezelfde criteria overal hanteren. Laten we eens kijken wat werkt in onze gezondheidszorg en wat niet werkt. En hoe we dat samen kunnen fixen. Laten we eens, zoals we nu ook al gedaan hebben, werken we samen aan het zoeken van een vaccin. Dat ging in het begin ook niet. Dat ging ook ieder voor zich. En inmiddels hebben we geleerd dat we als Europa meer succes kunnen halen als we dat samen doen. Laten we ook zorgen dat mensen en lidstaten waar ze het wat moeilijker hebben, omdat de gezondheidszorg nog niet zo ontwikkeld is, ook een steuntje in de rug krijgen. Dat zijn allemaal dingen die kun je samen doen.
Ja, ja. Is tegelijkertijd deze coronacrisis ook niet het bewijs dat als het dus echt misgaat, de Europese Unie en de Europese instituten aan de zijlijn staan? Dat geeft dus, dan kijken we ook meteen vooruit naar de klimaatcrisis, naar de energiedilemma's.
Nou ja, ik vind van niet. Want als je kijkt naar de Europese Raad, het ging natuurlijk allemaal heel moeilijk om over het herstel van Europa een afspraak te kunnen maken. Maar als je nou toch kijkt wat er is afgesproken over de omvang van investeringen, het feit dat Europa zelf nu de kapitaalmarkt opgaat, is toch iets wat vorig jaar nog ondenkbaar zou zijn geweest. En toch is daar we zien het vaak niet zo, maar het is toch een uitdrukking van Europese solidariteit, dat we zeggen, dit gaan we samen aanpakken, want alleen redden we dit niet. Dus ik ben daar toch wel iets optimistischer over. Als het echt erop aankomt, dan vinden landen elkaar en dan geven ze ons ook de mogelijkheid om namens hen te handelen.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken over de energiedilemma's. We begonnen de week met Ed Nijpels. Hoogleraar Wim Turkenburg was hier. Essent-CEO Patrick Lammers. Morgen Marjan Minnesma van Urgenda. En vandaag te gast eurocommissaris Frans Timmermans op afstand, verantwoordelijk voor klimaat. U zei al eens dat ook tijdens de coronapandemie de opwarming van de aarde doorgaat. Dat is natuurlijk zo, dat lijken we te vergeten. Maar dat is wel, dus uw portefeuille staat niet stil.
Ja, dat klopt. En ook omdat niet alleen die opwarming doorgaat, maar ook ik zie vooral in de private sector, vooral bij het grote bedrijfsleven, dat men zich realiseert dat hier een verandering op til is die niet meer kan worden vergeten, die niet meer kan worden genegeerd. En men zich daarop aan het voorbereiden is. En ik vind, daar hoort ook de overheid bij. Daar hoort ook de overheid bij als wetgever, als een instantie die regelt, die stuurt. En daar wordt ook een beroep op ons gedaan om dat te doen. Dus waar het bedrijfsleven voor de pandemie nog de keuze had, we doen het nu of we wachten nog een aantal jaren, zien ze dat door de crisis keuzes niet meer kunnen worden uitgesteld. Investeringen ook niet meer kunnen worden uitgesteld. En herstructureringen ook niet meer kunnen worden uitgesteld. Dus dat geeft wel een enorme push aan het beleid.
Ja, want vorig jaar presenteerde u de Green Deal. Dat is een ambitieus, ook een kostbaar plan om in 2050 van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken. Nou goed, toen draaide de Europese economie natuurlijk op volle toeren. Nu staan we voor een diepe recessie door de coronacrisis. En u zegt, nou, dat verandert eigenlijk niets aan de uitvoering van de plannen.
Nou, sterker nog, het versnelt de boel. Want je moet nu, als je wil herstellen van deze crisis, we zitten bovendien ook nog eens een keer in een industriële revolutie, dus de hele economische verhoudingen in de wereld veranderen door nieuwe technologieën, et cetera. Als je daarvan wil herstellen en je wil dat toekomstbestendig doen, dan zul je het groen moeten doen. Dan zul je ook al die sectoren in de economie die nu toch voor grote uitdagingen staan, moeten helpen om de transitie naar die nieuwe groene economie te maken. En dat konden we in een groeiende economie een beetje uitstellen. Maar dat kun je niet meer uitstellen.
Nee, maar tegelijkertijd, als ik dan de kranten lees, dan zie ik dat het geld nu gaat in Nederland naar horeca, naar de KLM, niet naar een groene transitie.
Nee, maar natuurlijk moet je proberen, dat doen alle overheden, om ervoor te zorgen dat mensen niet op straat komen te staan. Dat je nu blust waar het brandt. Maar vervolgens moet je aan brandpreventie gaan doen. En dan moet je kijken welke sectoren moeten sowieso herstructureren. We gaan bijvoorbeeld in de automobielsector naar elektrische mobiliteit. Wat betekent dat? En hoe maak je het de automobielbedrijven makkelijker om in die richting zich te ontwikkelen? Hoe ga je de staalindustrie helpen om schoon te worden? Hoe ga je de cementindustrie helpen om schoon te worden? Etcetera, etcetera. Hoe help je de bouw weer op de benen op een manier die ook de bebouwde omgeving klimaatneutraal maakt? Etcetera, etcetera. Dus je hebt allerlei mogelijkheden om in dat herstel ook de economie op nieuwe rails te zetten.
Maar moet je dan op zo'n moment als dit, wanneer zo'n ambitieus plan er ligt, 2050, een klimaatneutraal continent, moet je dan bijvoorbeeld wel zoveel geld steken in vervuilende luchtvaart? Of moet je daar groene voorwaarden dan aan stellen?
Ja, ik vind wel dat er voorwaarden aangesteld kunnen worden. Luchtvaart zullen we nodig blijven houden. Ik vind wel inderdaad dat je dan van luchtvaartbedrijven, als je zegt, wij geven publiek geld aan jullie, dan mogen we van jullie vragen dat jullie vergroenen. Hè? Dus minder korte vluchten, meer investeren in nieuwe toestellen die minder brandstof gebruiken, sneller de ontwikkeling van andere brandstoffen steunen. Hè? Airbus werkt nu aan 3 prototypes van vliegtuigen die op waterstof kunnen vliegen. In de tussentijd ook werken aan het bijmengen van biobrandstoffen. Dat is ook allemaal beter voor het klimaat. Dus ik denk dat dat soort voorwaarden wel kunnen worden gesteld.
Ja, dat is niet gebeurd in Nederland. In ieder geval bij de KLM is dat niet gebeurd. Hè, bij het
ja, deels. Hè, deels, ja, deels. Maar bij Air France gebeurt het, bij Lufthansa gebeurt het.
Ja. En toen was u volgens mij even weg. Of ik zat zo door elkaar.
Nee,
door elkaar.
Ik ben er weer.
Oh, je bent er weer. Ja, we zaten door elkaar heen dat we elkaar even niet verstonden. U zei, bij Lufthansa gebeurde het wel, bij Air France ook.
We gaan er geen Trump-verhaal van maken.
Laten we dat niet doen, nee. Toch over die groene voorwaarden. Want dat, mijn vraag was, ja, dat wordt dus gedeeltelijk gesteld. Het lijkt wel, hè, als ik uw analogie gebruik, de brand blussen. Nu wordt de brand geblust, er moet geld bij, want anders vallen die luchtvaartmaatschappijen om. En later kijken we dan wel hoe we ze groen gaan maken. Dat is een beeld dat ik erbij krijg.
Ja, dat is toch echt niet zo. Want los van het feit van het groen maken, het is bijna onvermijdelijk dat de hele luchtvaartsector aan een hele forse herstructurering toe zal zijn. Mensen veranderen hun gedrag. Er zal ook meer voor kortere afstanden meer ander transport worden aangeboden. Treinen gaan we stimuleren. Ik denk dat de luchtvaart met een overcapaciteit zit, gelet op hoe mensen zich gaan gedragen, ook in de toekomst. Dat zijn blijvende veranderingen. Dus er zal echt een herstructurering plaatsvinden. Tegelijkertijd, die luchtvaart blijven we absoluut nodig hebben. Alleen, ik vind, er mag best wel wat harder voorwaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld aan het vergroenen. Ik noemde al de brandstoffen, ik noemde de schonere motoren, kortere afstanden schrappen, afspraken maken met treinen, met spoorwegen, dat doen ze bij Air France ook. Dat mag best een tandje bij, eerlijk gezegd.
Ja, en dat is iets wat nu aangepakt zou moeten worden, dat tandje erbij.
Absoluut,
vanuit de nationale overheden. Zo'n steunpakket moet je daaraan koppelen.
Vind ik wel, ja. Ja.
Ik las trouwens, want uw voorstel was om de CO2-uitstoot in Europa in 2030 met 55% terug te brengen. Gisteren bleek dat de meerderheid in het Europees parlement dat te weinig vindt. Ze vinden dat naar min 60% moest. Toen dacht ik, dat is een van de eerste keren dat u te horen krijgt dat u niet ambitieus genoeg bent.
Ja, maar wij hebben op verzoek van de regeringen een hele uitvoerige studie gedaan naar die reductie tot 2030. En we zijn tot de conclusie gekomen dat 55% reduceren kan. Het wordt ongelooflijk lastig, heel moeilijk, hele zware opgave. Maar het is mogelijk, en als je het doet, betekent dan bovendien dat je het doel van 2050 in het oog houdt.
Het klimaat
op een manier die minder kost dan als je het niet doet. En die ook eerder voordelen oplevert. Maar 60% in onze analyse is... dan leg je echt te veel eisen op. Dan, als binnen 5-6 jaar blijkt dat het wel gaat, prima. Maar op dit moment, vanuit onze analyse, die denk ik heel grondig is... Zou je niet verder kunnen gaan dan 55% reductie.
En zegt u, die min 60% in heel Europa minder dan 10 jaar tijd... dat is niet haalbaar?
Dat achten wij op basis van de studie die we hebben gedaan... echt iets te veel gevraagd. Ja.
En die 55% was ook al ambitieus. Want bij de presentatie van die Green Deal vorig jaar vielen grote woorden. Uw baas, voorzitter Ursula von der Leyen... noemde het zelfs het man op de maan moment voor Europa. Wat is er eigenlijk dan zo revolutionair aan 55% in 10 jaar? He, minder CO2 in 10 jaar tijd?
Zij verwees daarbij niet naar dat percentage hoor. Zij verwees daarbij naar de Green Deal als zodanig. Dat we echt onze economie en onze samenleving duurzaam gaan inrichten. En dat is toch wel een tektonische verandering. Dat is niet alleen maar een beetje aan de knoppen draaien. Dat is echt het apparaat veranderen. En in dat kader... hebben we echt die emissiereductie tot 2030 van 55% nodig... om ook die verandering in al die sectoren tot stand te brengen. Maar laat ik duidelijk zijn, dat is een hele zware opgave. Ook voor huishoudens, ook voor ons transportsysteem. De industrie, ook een zware opgave, maar relatief gezien voor de industrie... iets makkelijker te halen dan met huishoudens en de transporties. Ja,
wat betekent min 55% CO2-uitstoot in minder dan 10 jaar... voor de gemiddelde BNR-luisteraar die nu denkt... nou, mooie plannen van meneer Timmermans... maar wat gaat dat voor mij persoonlijk betekenen?
Nou ja, ik denk dat als wij later deze maand met onze voorstellen komen... voor wat we dan de Renovation Wave noemen... Dan denk ik dat de luisteraar gaat zien wat er nodig zal zijn. Dat is dat we in de bebouwde omgeving, bij de woningen, bij de kantoren... echt isolatie aanbrengen, de energiebron veranderen... hopelijk zonne- of warmtepomp, dubbel glas, et cetera, et cetera. Daar gaan mensen aan merken dat je de uitstoot... als gevolg van de verwarming en de koeling van huizen... enorm omlaag kan brengen. Wat mensen ook gaan merken is dat we in heel Europa... kijk, in Nederland gaat dat al redelijk snel... maar in heel Europa laadstations gaan bouwen... zodat ook de elektromobiliteit... makkelijker toegankelijk wordt. Tegelijkertijd de auto-industrie gaan stimuleren... om te schakelen op elektrische mobiliteit... door uitstootnormen te verhogen. En wat mensen gaan merken is, als dit gaat werken... is dat de luchtkwaliteit omhoog gaat. Je gaat ook overal zien dat we andere vormen van mobiliteit gaan stimuleren. Dat we meer op de fiets zullen gaan. Wat dat betreft is... De elektrische fiets is natuurlijk een geweldige uitvinding... omdat dat het fietsen voor bijna iedereen toegankelijk maakt. Dat
heeft u er al een? Een elektrische fiets?
Ja, ik heb er een. Ja, ik heb er een gekocht. Want als ik vanuit waar we wonen in Tervuren naar kantoor moet... daar zitten een paar pittige heuveltjes in. En ik kwam dus, als ik op de fiets ging, altijd kletsnat op kantoor. En nu met een elektrische fiets is dat een stuk minder.
Een beetje pijn, ja. Maar dus dat gaan we in en rond het huis merken. Meer isolatie, warmtepompen, zegt u. We gaan het in ons auto, in ons wagenpark merken... want het wordt meer elektrisch. Dat vergt, alles wat u noemt, vergt ook investeringen. Hoeveel gaat het mij en hoeveel gaat het BNR-luisteren als burger kosten... de komende jaren?
Ja, daar is natuurlijk een knelpunt. Dat signaleren wij ook in onze analyse. Van overheden zal dan wel worden gevraagd om ervoor te zorgen... dat er niet een zogenaamde energiearmoede ontstaat. Dus dat de prijzen zo hoog worden dat het, zeker voor mensen met een smalle beurs... ondraaglijk wordt. Nou ja, daar heb je het belastingstelsel voor. Daar heb je ook andere manieren voor om de omschakeling sneller te stimuleren... zodat de prijzen lager blijven. Maar dat zal altijd een enorm punt van aandacht worden. Want nogmaals, ik wil niet verhelen... dat deze omschakeling toch ook met een aantal knelpunten gepaard gaat. Het zal niet makkelijk zijn. En ik vind dat er een collectieve verantwoordelijkheid is... om ervoor te zorgen dat niemand hierbij zeg maar, het kind van de rekening wordt. En met alle technologische uitdagingen die we hebben... met alle problemen die we moeten oplossen... is dat volgens mij het allergrootste probleem. Dat we aan mensen kunnen laten zien dat hier niemand achtergelaten wordt... en dat iedereen hier onderdeel van kan zijn. Als we dat niet kunnen laten zien, dan gaat deze verandering gewoon niet gebeuren. Want dan gaan de mensen de hak in het zand zetten.
Nou, een deel daarvan is dus ook dat je uitlegt aan burgers... dit gaat ook u geld kosten, maar het is nou eenmaal nodig. Want ik begrijp dat in totaal de komende tijd, wat was het, 260 miljard euro per jaar nodig is voor deze plannen, hè, voor de Green Deal.
Dat zijn, dat zijn extra investeringen die moeten gebeuren.
Dat is een kwart van de EU-begroting.
Ja, maar dat klinkt natuurlijk als enorme bedragen. Maar als je ziet wat er in de economie jaarlijks sowieso wordt geïnvesteerd, valt het relatief nog wel mee.
Zegt u nou dat 260 miljard euro wel meevalt? Dan kom ik
ja, relatief, als je ziet wat er überhaupt, als je ziet wat er ieder jaar in de economie wordt geïnvesteerd, dan hebben we het over duizenden miljarden. Dus dan valt het relatief mee. Wat ook helpt, is dat financiële instellingen, banken, grote investeerders, bij een zeg maar langdurige lage rentestand en bij de analyse van pas op dat we niet geld investeren in sectoren die geen toekomst hebben, veel meer een groene oriëntatie hebben dan een paar jaar geleden. Dus investeerders, het grote bedrijfsleven, ze staan ook wel klaar om deze richting uit te gaan. Dus dat stemt me wel optimistisch. Nogmaals, het knelpunt zit echt bij onze burgers en de huishoudens, dat die daar niet het kind van de rekening van worden. Dat zou echt onze hoofdaandacht moeten zijn. Ik zie in de industrie, als we dat goed begeleiden met goede regelgeving, voorspelbare regelgeving, die ook niet ieder jaar verandert. Als we dat goed begeleiden, dan gaat dat in het bedrijfsleven de goede kant op, ook wat de investeringen betreft. Dus ik ben wat dat betreft wel redelijk optimistisch, omdat men inziet dat dit nodig is. Overigens, het gebeurt in de hele wereld door de industriële revolutie, dat men investeert in nieuwe technologieën, et cetera. Daar is het knelpunt, denk ik, niet zozeer.
Het ligt eerder bij de burgers en de kosten die daar terechtkomen. We spreken er zo over.
Ik denk eerder dat, kijk, waarom hebben we een Green Deal? We hebben een Green Deal omdat de burgers zich heel erg zorgen maken om de klimaatcrisis. Dus die burgers die ons hebben geholpen om die Green Deal te maken, kunnen die Green Deal ook weer onderuit halen op het moment dat ze denken dat zij er geen onderdeel van zijn of dat het voor hen niet te dragen is.
We gaan er straks verder over praten. Een tweede half uur van BNR's Big Five.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five van de energiedilemma's. Eerder deze week sprak ik met Ed Nijpels, hoogleraar Wim Turkenburg, Essence CEO Patrick Lammers. En morgen is Marjan Minnesma hier te gast. Vandaag spreek ik met Eurocommissaris Klimaat Frans Timmermans, de man die met zijn Green Deal heel Europa wil vergroenen. Ja, we hadden het in het eerste half uur al over de klimaatwet. Die werd vergeleken met een man op de maan moment. Zelf noemde u de klimaatwet een revolutie. En het klinkt ambitieus. Dat roept ook tegelijkertijd het gevaar op van een contra-revolutie.
Ja, dat is altijd zo natuurlijk. Bij iedere maatschappelijke verandering, zeker als het zo'n ingrijpende maatschappelijke verandering is, zijn er mensen die zich daartegen verzetten. Dat is in de hele menselijke geschiedenis altijd zo. Ja. En bij iedere industriële revolutie zijn er mensen die zeggen dat willen we niet. Kijk, als jij heel veel paarden hebt en er wordt een verbrandingsmotor uitgevonden, dan ben je niet blij.
Nee.
Ja, dat hoort nu eenmaal bij onze geschiedenis. Dat iedere verandering gepaard gaat met mensen die het omarmen en mensen die het afwijzen.
Moeten we daar de huidige protesten ook mee vergelijken? Ik bedoel, we hadden de gele hesjes in Frankrijk, waren boos over de hogere brandstofaccijns. We hadden de boze boeren in Nederland, die voerden actie tegen het nieuwe stikstofbeleid, kregen nog gelijk ook. Als we daarnaar kijken, is dat dan vergelijkbaar met wat u net de vergelijking met de paarden en de verbrandingsmotor?
Nee, want je maakt bij zo'n grote verandering moet je ook beleid maken. En bij het maken van het beleid doe je hopelijk heel veel dingen goed, maar er gaan ook dingen fout. Toen de Franse regering een belastingwijziging aankondigde, die in feite voor mensen die van hun auto afhankelijk zijn, voor hun werk en heel weinig verdienen en grote afstanden moeten afleggen, dat zou bijna betekenen dat ze voor niks zouden gaan werken, ja, dan komen ze mensen in opstand. Dus het is niet alleen maar mensen die aan het verleden vasthouden. Het is ook dat je bij hele grote, zeg maar, tektonische veranderingen die ook begeleid moeten worden door veranderingen in wetgeving, ja, dan moet je ook zorgen dat je geen fouten maakt, of als je fouten maakt, dat je dan ook corrigeert. En dan staan er mensen die daar het slachtoffer van zijn, die staan terecht op en die zeggen, dit willen we niet.
Want u zei zelf in Dagblad Trouw, nu citeer ik vond het zo'n mooie uitspraak: als we burgers er niet van kunnen overtuigen dat dit voor ieders bestwil is, geven we voeding aan extremistische partijen die proberen aan te tonen dat dit beleid alleen goed is voor Tesla-rijdende tofu-eters.
Ja.
Zit u zelf eigenlijk precies in die laatste categorie?
Ja, we eten thuis inderdaad steeds minder vlees. Maar een Tesla hebben we niet.
Nou, dat dan nog niet. Maar wel een elektrische fiets. We hebben wel geleerd vandaag.
Ja.
Nee, Hoe gaat u die burgers overtuigen? Want dat is natuurlijk het punt.
Ja, het is natuurlijk zo. Kijk, ik kan wel iedere keer zeggen. Kijk naar de wetenschap. Luister naar de wetenschap. Kijk naar de feiten. Maar als mensen het gevoel hebben dat ze bedreigd worden in hun bestaan. Of in hun bestaanszekerheid. Ja, dat zien we toch overal in de wereld. Dan zijn feiten minder belangrijk dan het gevoel, het gaat niet goed met mij. Dus daarom blijf ik er maar op hameren. We moeten hier iedereen in mee zien te krijgen. En ook laten zien aan mensen dat het uiteindelijk in hun voordeel is om het te doen. Naast het feit dat ik ook vind dat je op mensen een appel kan doen. Denk eens aan je kinderen en je kleinkinderen. Wat voor een samenleving, wat voor een wereld willen wij aan onze kinderen en kleinkinderen geven? Zeker nu we zo enorm veel geld gaan lenen om uit deze crisis te komen. Dat is toch geld dat uiteindelijk weer zal moeten worden terugverdiend door onze kinderen en kleinkinderen.
Ja, maar u zegt kijk naar de wetenschap. Vandaag een artikel in het Financieel Dagblad. Ik weet niet of u het gezien heeft. Daar stond de Deense wetenschapper Björn Lomborg wordt daar geïnterviewd. Directeur van een denktank door Time Magazine, ooit uitgeroepen tot een van de invloedrijkste mensen op aarde. Dus het is niet zomaar iemand. En hij zegt ja, de Europese Unie geeft tot 2050 bijna 100 miljard per jaar uit aan klimaatbeleid. De netto impact is dat de temperatuur op aarde nauwelijks meetbaar minder stijgt.
Ja, nou, er valt een heleboel op af te dingen. Hij is een politiek wetenschapper, hè? Laat dat vooropstellen. Ja. In de tweede plaats, 15 jaar geleden vond hij nog dat er helemaal geen klimaatprobleem was. Dus ik zie het al vooruitgang dat hij nu wel een klimaatprobleem ziet.
Hij noemt het klimaatporno zelfs nu.
Maar hij ziet wel dat er een probleem is. Dat ontkent hij niet meer. Dat deed hij 15 jaar geleden wel. Dus oké, we leren allemaal bij. Ik leer ook iedere dag bij. Yeah. Maar ten tweede, hij doet net alsof alleen Europa beweegt. Dit is iets wat de hele wereld zal raken. Het is echt bijvoorbeeld van best grote betekenis dat iemand als Xi Jinping bij de VN vorige week aankondigt, China wil in 2060 klimaatneutraal zijn, althans uitstootneutraal zijn. Mm-hmm. Dat was een jaar geleden nog ondenkbaar. Ik denk ook dat, even afwachten wat er gebeurt op 3 november in de Verenigde Staten, dat je ook in de Verenigde Staten best een beleidswijze kan gaan zien. Vorige week kondigde Zuid-Afrika aan in 2050 klimaatneutraal te willen zijn. Dus er is wel een wereldwijde beweging gaande waarin men ziet dat de klimaatverandering ondraaglijke gevolgen heeft als we niet de uitstoot verminderen. Dat is een evidentie die door, ja, zo langzamerhand overgrote meerderheid van de leiders in de wereld wordt onderschreven.
Ja,
en iedere keer speelt weer de vraag, je moet het wel op een eerlijke manier doen. En dat betekent ook dat landen die zich nog moeten ontwikkelen dat op een andere manier zullen doen als landen die al heel ver ontwikkeld zijn, zoals in Europa.
Ja, maar dan hebben we dus, want nu heeft u het over Europa, maar zelfs in Europa zijn natuurlijk verschillen. De Oost-Europese landen, Oost-Europese landen reageerden minder enthousiast op uw plannen. In Polen komt, 90% van de energievoorziening uit kolencentrales, gascentrales. Ja, dus het afzien van fossiele brandstoffen leidt volgens de Poolse premier tot het verlies van honderdduizenden banen. Hoe krijgt u die landen mee, zoals Polen, Hongarije?
Nou, ook hier, kijk, ja, misschien ben ik iets te optimistisch. Maar ook hier, 2 jaar geleden zei ik in het Saarland, toen ik daar op bezoek was, kolen hebben geen toekomst. Nou, Duitsland was te klein toen ik dat gezegd had. In Polen reageerden ze fel op. Waren ze toch al niet zo blij met mij, maar de regering. Maar dan reageerden ze heel fel erop. Nu is het een onomstreden uitspraak. 2 jaar later, onomstreden. Iedereen wil van kolen af. In Polen stapelen de kolen zich in bergen op het land op omdat ze onverkoopbaar zijn. En de mensen in Polen zijn de luchtvervuiling absoluut zat. Dus ook bij de Poolse regering zien een enorme omslag. Zij gaan ook de woningbouw van kolen afschakelen. Zij kiezen een tussenoplossing waar ik enig begrip voor heb. Ze gaan eerst van kolen naar aardgas. Dat scheelt al enorm wat betreft de luchtkwaliteit. En als we ze helpen om die infrastructuur die ze daarvoor moeten aanbrengen ook geschikt te maken voor straks waterstof, dan helpen we ze via een transitie ook naar waterstof straks. En dan hebben we enorme winst behaald. Dus ik zie in heel Europa toch echt op dit punt een omslag. En dat idee van we blijven eindeloos kolen produceren, ook in een land
als Polen, waar men nog meer dan 80% van de energievoorziening door kolen krijgt, heeft men die omslag echt wel gemaakt nu.
Ja, en toch moest ik dacht aan uw persoonlijke situatie, opgegroeid in Heerlen, een gebied ja. ooit stevig geraakt door de sluiting van de mijnen. Dus u weet Absoluut. Wat de impact daarvan kan zijn.
Absoluut. En ik weet ook wat de impact is als je daar een foute beslissing neemt. Als ik aan mijn eigen regio denk. Heerlen, Kerkrade, Brunsum, al die. Van de 5 armste gemeenten in Nederland zijn er 3 in de voormalige mijnstreek. Dus niet alles is goed gegaan, zeg ik met een understatement van het jaar. Maar Maastricht heeft wel veel steun gekregen.
Ja, nou, dat inderdaad wel. Maar hoe gaat u voorkomen dat die regio's, bijvoorbeeld in Polen, dat het hen net zo vergaat als de opsomming die u net maakt, Brunsum bijvoorbeeld?
Nou, we hebben natuurlijk ontzettend veel. Sorry hoor, we hebben honden hier, dus gebeld
wordt
iemand.
Gebeld?
Excuus daarvoor. Dat is het nadeel van als je thuis bent.
Doe maar open hoor, we luisteren wel even mee.
Jongens, sorry, we hebben 3 honden, dus dat is een beetje lastig. Ik loop even weg. Wat we zullen zien.
Moeten we het even open doen? Dat is ook prima hoor.
De revolutie waar we middenin zitten ons ook helpt om. Ik vind het echt heel vervelend.
Ja, nee, geen probleem.
Ja. Stil jongens. Wat we zullen zien is dat
met meer stemverheffing
revolutie
als honden stil moesten zijn. Ik vind dat ze goed luisteren.
Wat we zullen zien is dat we moeten zo'n omslag maken in de economie. En je ziet dat die kolenregio's in Polen, die zitten bijvoorbeeld op: kunnen wij geen fabrieken bouwen voor elektrische bussen en elektrische auto's? Kunnen we niet ook in plaats van kolen delven waterstof gaan produceren? Dus ja. De mijnsluiting in Nederland die ging gepaard met de energiecrisis, waardoor er geen geld was om een echte omschakeling heel goed te maken. We krijgen nu wel de kans om die omschakeling te doen. Bovendien is Polen een land met ontzettend veel hoogopgeleide ingenieurs. Heel ingenieurintensief. Ze komen ook met ideeën op dat punt. Dus ook hier hebben we wel een kans. En nogmaals, ik zeg niet dat het makkelijk zal zijn. Het wordt ontzettend moeilijk. Maar dit kan wel. En regio's als Silesië die hebben een kans om daaruit te komen. Ik neem een ander land als voorbeeld. Griekenland. Daar hebben ze nog bruinkoolmijnen. Die gaan ze nu versneld sluiten. Dat heeft natuurlijk enorme consequenties. Maar tegelijkertijd zien die Griekse regio's ook kansen om hun economie anders te oriënteren. Dus laten we die kansen grijpen. En nogmaals, excuses aan uw luisteraars voor onze honden.
Ja, nou ja, geen enkel probleem. Ze luisteren misschien wel beter dan de Europese lidstaten.
Ja, als die ook zo naar mij zouden luisteren, zou het een stuk makkelijker zijn, inderdaad.
Ja. Tot zo, Jurgen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Ja, vandaag de gast Frans Timmermans als eurocommissaris portefeuillehouder klimaat. En meneer Timmermans, de gasten in de Big Five stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren was hier Patrick Lammers de gast, CEO van energieleverancier Essent, de grootste in Nederland. En hij had deze vraag voor u.
Ik zou wel van hem willen weten, van het is een groot plan wat hij heeft. En het is een groot gebied waar we over spreken, over Europa. Het is ook een heel divers verhaal. Dus ik zou graag van hem willen weten, wat zijn de eerste 2 grote stappen die hij maakt, waarbij die hele Green Deal in vaart gezet wordt en op zodanige manier dat hij niet meer te stoppen is.
Wat zijn de eerste 2 grote stappen, vroegen zich af, waarmee de Green Deal in vaart wordt gezet?
Ik denk dat de eerste grote stap onze renovation wave is, zoals we het noemen. Dat
ja, die wordt volgende week gepresenteerd door de Europese
die
Commissie.
Die gaan we volgende week presenteren en dan gaan we echt laten zien dat wat op kleine schaal, bijvoorbeeld in Nederland en in andere landen, al gebeurt. Namelijk dat we huizen klimaat neutraal gaan maken. Dat we dat op hele grote schaal in Europa kunnen. En dan gaan burgers overal daar meteen iets van merken. En bovendien helpt het ook om de bouw weer aan de praat te krijgen. En heel veel vooral bedrijven in het midden- en kleinbedrijf weer aan werk te helpen. En ik hoop dat daar een hele positief effect van uitgaat. Het tweede, wat eigenlijk meer op de lange termijn is gericht, maar waar we ook heel snel mee aan de slag gaan, dat is het in de markt zetten van waterstof als energiebron van de toekomst. We willen binnen 3 jaar toch al 6 gigawatt aan groene elektrolyse opzetten. En binnen 10 jaar zitten we op 40 gigawatt. En als we de buren in Noord-Afrika en Oost-Europa meekrijgen, misschien wel zelfs op 80 gigawatt. Nou, dat gaat echt ook wel de voor meneer Lammers, denk ik, niet onbelangrijk, de energiesector echt in een andere richting duwen.
Ja, en dat zijn dus de twee stappen. De ene kant die renovation wave, bijvoorbeeld het aantal renovatie van gebouwen moet verdubbelen, en dus waterstof. We zijn nu, wat is het, 3 kwartier met elkaar in gesprek. Er is één woord nog niet gevallen, kernenergie.
Ja, nou, we hebben als Europese Commissie staan we daar heel neutraal tegenover. Overigens, we doen heel veel onderzoek naar verbeteren van de technologie. Er wordt ook nog steeds onderzoek gedaan naar kernfusie. En dat heeft ook spin-offs die helpen in de kernenergie. Ik zeg altijd daarbij 3 dingen. In de eerste plaats, kernenergie heeft als groot voordeel dat het geen uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt. En heeft als 2 nadelen. Het is natuurlijk niet duurzaam, want je hebt er grondstoffen voor nodig. En het afval moet je opslaan. En in de tweede plaats, het is verschrikkelijk duur in verhouding tot duurzame energie die inmiddels goedkoper is dan fossiele brandstof. Bezint eer je begint. Maar we hebben er niks tegen. Kijk, ik heb nu af en toe in Nederland de indruk als ik de politiek volg. We willen een kerncentrale en we willen hem nu. En verder stoppen we de vingers in de oren. Net zo goed als we in de jaren 70, begin jaren 80, precies andersom zeiden. We willen nooit kernenergie, stopten we ook de vingers in de oren.
Want in Nederland is inmiddels een kamermeerderheid.
Rationeel mee omgaan.
Ja, u zegt laten we er rationeel mee omgaan. En in Nederland zien we een kamermeerderheid ontstaan die in kernenergie een oplossing ziet voor het klimaatprobleem.
Nou ja, kijk, zoals gezegd, kernenergie heeft als groot voordeel dat het geen uitstoot van CO2 veroorzaakt. En energie, dat is de schone energie. Maar de productie van die schone energie gaat met een technologie die grondstoffen nodig heeft, en dat is altijd kwetsbaar, en die ook afval veroorzaakt, dat nogal problematisch is. En zoals gezegd, het is ook wel heel duur een kerncentrale bouwen. En ik hoop dat die plussen en minnen allemaal goed op een rij worden gezet. En dan als Nederland beslist in die richting iets te doen, zullen wij vanuit de Commissie Nederland ondersteunen met technologieën, met ideeën. Maar nogmaals, ik hoop dat er een nuchtere, rationele beslissing wordt genomen, en niet op basis van de emotie. Eindelijk mag het, kernenergie, laten we snel een centrale bouwen. Dat we dat zo doen, maar gewoon echt een rustige, nuchtere afweging maken.
Hoe verklaart u dit sentiment, hè? Want u zegt bezint eer je begin, maar er lijkt inderdaad wat storm en drang te zijn rondom dit onderwerp. Hoe verklaart, in de Kamer dan, hoe verklaart u dat?
Nou ja, ik denk dat er zeker bij rechts-Nederland zoiets is van, we mochten het. Het was een taboe onderwerp en nou mag het. Dus we zullen ook gaan toeteren zo hard we kunnen. Ik denk dat een beetje meespeelt. Wat de Europese Commissie betreft. Wij ondersteunen. We hebben ook onder het Euratom-verdrag een verplichting op dit punt om te zorgen voor veiligheid in de kernenergie. We hebben lidstaten zoals Frankrijk met heel veel kernenergie. Dus het is niet zo dat wij dat een taboe onderwerp vinden of ons daar ongemakkelijk bij voelen. Maar we willen het graag heel rationeel benaderen. Ja. Maak die berekening. Kijk of het goed voor je is. Gelet op de schaal. Gelet op de andere mogelijkheden die je hebt. Ik bedoel, Nederland heeft gigantisch potentieel met offshore wind, bijvoorbeeld, en met wind vanaf zee. Weeg dat tegen elkaar af en neem dan een rationele beslissing. Ja.
We begonnen dit uur over hoe wij hier in Nederland het doen in de coronacrisis. Hoe doen wij hier in Nederland het eigenlijk in de klimaatcrisis vergeleken met andere Europese landen?
Nou, eigenlijk op één punt ontzettend goed. En dat hebben we ook nog niet besproken vandaag. En dat is onze economie minder afhankelijk maken van eindige grondstoffen. Dat noemen we dan de zogenaamde circulaire economie. Dus dat je grondstoffen een keer gebruikt, maar dan blijft gebruiken. Weer repareert, weer opnieuw gebruikt. Verandert van vorm en dan in een ander product te stoppen. Daarin loopt Nederland echt voorop. Ook in het afvalbeleid loopt Nederland voorop. Dus daarin is Nederland echt wel een voorbeeld voor heel veel andere landen. Dus die circulaire economie is iets dat in Nederland een hoge vlucht heeft genomen. En die leiding zou Nederland eigenlijk nooit meer moeten afstaan.
En tegelijkertijd morgen is hier, ik zei het al eerder, Marjan Minnesma te gast. Zij heeft met Urgenda 6 jaar geprocedeerd om de Nederlandse staat aan de eerder gestelde doelen van de uitstoot van broeikasgassen te houden. Ook al tekenend dat er een rechtszaak voor nodig was om Nederland aan die eigen afspraken te houden. Hè?
Ja, dat is helaas niet alleen een Nederlands fenomeen. Dat zien we ook wel in andere lidstaten af en toe. Je ziet het ook bijvoorbeeld in de mestnormen in Duitsland. Heeft men ook eigenlijk nooit gehandhaafd. Dan komt men er nu achter dat daar een nitraatprobleem is. Helaas is het zo dat heel vaak wat regeringen in Europa afspreken. Dat ze daar zich soms, het wordt steeds minder hoor, maar zeker in het verleden, te weinig rekenschap van geven wat dat dan in de praktijk in eigen land betekent. Gelukkig, nu we toch echt hele goede analyses maken van wat de gevolgen zijn, komt dit fenomeen steeds minder voor. Het is echt een erfenis uit het verleden.
Maar die circulaire economie lopen dus in voorop. Waarin kunnen we een tandje bijzetten hier in Nederland?
Ik vind dat Nederland wel. Ik denk dat Nederland bij de schone energie wel echt achterloopt bij heel veel andere landen. En dat we daar echt een tandje bij moeten zetten. Natuurlijk is het ook ingewikkeld in een land dat zo dicht bevolkt is. En dat zichzelf in slaap had gesust met het eigen aardgas over een hele lange tijd. Maar daar mag wel een tandje bij. En zoals ik zei, met wind op zee hebben we een enorme mogelijkheid. En ik vind ook echt, omdat Nederland erin voorop loopt, met waterstof ook een enorme mogelijkheid. U moet zich voorstellen, we hebben een zeer fijn vertakt netwerk voor ons aardgas gebouwd sinds de jaren 60 van de vorige eeuw. Dat netwerk kan relatief makkelijk worden aangepast ook voor waterstof. En dan kun je straks, waar je nu aardgas allemaal voor gebruikt, waterstof voor gebruiken onder bepaalde voorwaarden. Ja. En de kosten daarvan zijn maar een kwart van de kosten van het aanleggen van een heel nieuw netwerk. Dus ook daarin heeft Nederland een kans, een voorsprong die we zeker niet moeten laten lopen.
We hadden het over die kettingvraag. Morgen dus hier Marianne Minnesma, directeur van de stichting Urgenda. Wat zou u aan haar willen vragen?
Ik zou aan haar willen vragen, denk mee met ons, hoe we ervoor zorgen dat we iedereen hierin meekrijgen. Je kunt wel gelijk hebben, maar je moet het ook krijgen van de grootst mogelijke meerderheid van de Nederlandse bevolking. En dat betekent dat alles wat we doen ook gebaseerd moet zijn op heel sterk sociaal beleid. Dus daar zou ik graag haar aandacht voor willen vragen.
Ja, dus niet alleen gelijk hebben, maar hoe zorgt ze dat ze ook gelijk krijgt?
Ja. En ik denk dat dat alleen maar kan in een democratie, doordat je de meerderheid meekrijgt. En de meerderheid gaat alleen maar mee als de meerderheid in de gaten heeft dat dit in het belang is van iedereen, maar ook van ieder individu.
Ja. Want zo'n rechtszaak tegen de Nederlandse staat, dat volgt u dan ook vanuit Europa?
Ja, uiteraard. Ja,
en dan denkt u, ze heeft wel gelijk gekregen, maar ja, of je daarmee genoeg draagvlak hebt, is dan een tweede.
Nou ja, draagvlak, zoals ik dit hele gesprek al zeg, volgens mij is draagvlak de Achilleshiel van de Green Deal. En van de hele omschakeling die onze samenleving moet doormaken. Hè. Want ik wijs erop, we hebben natuurlijk een klimaatcrisis. We hebben ook een biodiversiteitscrisis, daar hebben we het nog niet over gehad. We dreigen 1 miljoen soorten te verliezen. Dat heeft een enorm effect op onze gezondheid. We hebben een industriële revolutie. We hebben wereldwijde verhoudingen die aan verandering onderhevig zijn. Dat alles moeten we oppakken om onze samenleving op een spoor te zetten, zodat onze waarden en onze welvaart behouden blijven.
Ja, nou, er is genoeg te doen. Dus ik ga u niet langer van het werk afhouden. Ik wil u danken voor dit gesprek, Eurocommissaris Frans Timmermans. De honden moeten ook nog uitgelaten worden, natuurlijk.
Ja, zeker weten.
Die moeten ook nog naar buiten. Dus dank voor dit uur. Deze aflevering is terug te luisteren van BNR Big Five. Natuurlijk is die terug te luisteren. De podcast is terug te vinden in de BNR-app. En ook op bnr.nl en dan je favoriete podcast-app natuurlijk. En morgen hier dus de gast Marjan Minnesma, directeur van de stichting Urgenda. Nogmaals dank, Frans Timmermans. Nu op deze zender Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Tot morgen.
BNR's Big Five van de energiedilemma's wordt mede mogelijk gemaakt door Energiebeheer Nederland. Energiebeheer Nederland. Energizing the transition.
50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.